Well, thank you so much for joining us today. We love you.
Zijn we dankbaar voor alle kijkers van Hour of Power.
En dat is juist de kracht van mijn geloof.
God will do incredible things in your life.
Een zeer goedemorgen en van harte welkom bij Hour of Power. Ik vind het ongelooflijk fijn dat zoveel mensen afstemmen op dit programma op de zondagmorgen. En ik hoop dat het een goed begin is van de nieuwe week. Bobby Schuller spreekt over dit thema, houd moed en heb vertrouwen. Nou, dat zijn thema's die we in deze tijd best kunnen gebruiken. Het koor van Hour of Power, toch wel een van de beste ter wereld, zingt Great is thy faithfulness, groot is uw trouw, o Heer. En we hebben nog een paar mooie solo's en natuurlijk een heel bijzondere gast, Stef Bos. Ja, Stef, een aankondiging van jou is niet nodig. Iedereen kent Stef Bos. Nee, niet Jan van der Bos, maar wel Stef Bos.
Nou, dat weet ik niet. Ik ken jou ook al van vroegs af aan als een soort baken om een koers op te varen. Ik kom uit een goed gereformeerd nest. En het is fijn om hier te zijn, nou, om de zondagochtend zo te beginnen.
Kijk, Stef, één vraag, want we gaan straks een langer interview houden. Petrus, dat vind jij een heel bijzondere apostel, hè?
Ja.
Waarom?
Omdat ik mezelf erin herken. Met de Bijbel grootgebracht. En toen ze mij ooit bij de NCV vroeg om daar een project rond te doen, om figuren uit de Bijbel te halen, om op basis daarvan een lied te schrijven, was hij de eerste, hij en Mozes.
Ja.
Dat daar zit een kwetsbaarheid en een menselijkheid in. En ik denk dat je zoekt naar die herkenning. Het goddelijke, daar kun je toch nooit bij komen. Dus je zoekt, wat is haalbaar? Wat kan ik doen? Weet je, wat kan ik toevoegen? En dat is bij Petrus.
Daar gaan we straks allemaal over hebben. Welkom, Stef Bos. We hebben er vele jaren over gedaan om je hier te krijgen.
Het was een lange reis naar Damascus.
Ja. Nou, een lange reis naar Shepherd Grove is het ook. Maar die kunnen we heel makkelijk overbruggen via de satelliet.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
Good morning. Hello, visitors and church family. It's such a joy to be with you. You know, knowing the Word of God is good, but acting on the Word of God is where all the fun and blessing is. Don't miss out. You are so loved.
Let's have a word of prayer. Father, we thank you so much for your power and your life and your friendship to us. We pray this morning that as we follow you, it would be at a walking pace, that we would continue to take steps in your direction even when we feel afraid, stressed out, bored, worried. We give it all to you, Lord. Our lives are in your hands. We pray, I pray, for an outpouring of your blessing on everyone here, and we thank you. It's in Jesus' name we pray. All God's people said, amen. Amen.
Turn to the person next to you and say, God loves you and so do I.
Thank you.
preparation for the message, Jonah 3:1. Then the word of the Lord came to Jonah a second time. Go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I give you. Jonah obeyed the word of the Lord and went to Nineveh. Now Nineveh was a very large city. It took 3 days to go through it. Jonah began by going a day's journey into the city, proclaiming, 40 more days and Nineveh will be overthrown. And here's my favorite part. The Ninevites believed God. A fast was proclaimed, and all of them, from the greatest to the least, put on sackcloth. When God saw what they did and how they turned from their evil ways, he relented, and he did not bring on them the destruction he had threatened. Amen.
The best day of my life.
Nikki Potsong, The Best Day. En ze zegt, ik denk dat dit vandaag de beste dag van mijn leven gaat worden. Stef, nogmaals ongelooflijk leuk dat je hier bent. Wat is de beste dag in jouw leven geweest?
De dag dat ik ben geboren.
Dat kun je toch niet meer herinneren?
Ja, maar ik denk dat het wel de beste dag van mijn leven was. Want ik omarm het leven wel. Dus dat schiet me nu te binnen. Ik ben een associatieve denker. En voor de rest zijn er heel veel dagen die ik hoog op de lijst heb staan. Dat zijn niet de prestaties die je levert, maar de kinderen die zijn geboren. De eerste keer dat dat gebeurde, werd ik in het grote geheel geplaatst, zeg maar. Dan zie je je plaats als mens opeens in een keten van voorouders en wat er misschien nog na je komt. En misschien zelfs ook de momenten dat je diep zit. Maar dat is achteraf. Dat je weet, dit was een hoogtepunt. Omdat ik daar mezelf wezenlijk heb leren kennen.
Zoals het ongeluk.
Ja.
Toen jouw schoonouders op weg van een begrafenis naar huis met jouw zoon Kolja en je dochter Lorelei een heel ernstig ongeluk kregen.
Ja.
Wat gebeurde er?
Wij waren eigenlijk op de terugweg om te kijken waar de as verstrooid zou worden van de zus van mijn vrouw die net was overleden op 48 jaar, nogal onverwacht. En zij, mijn schoonvader kreeg een soort acute hartstilstand, dus die was eigenlijk dood. En ze stortte de ravijnen aan de kust, dat is een kustweg tussen Kaapstad en Bettisbaai. En wij reden daar een half uur achter, dus wij waren zalig onbewust van alles. En wij kregen telefoon dat het ongeluk gebeurd was en vanaf dat moment stond mijn leven stil. We komen aan op dat punt, zien die auto in de diepte liggen en ik dacht, ja, die zijn alle vier dood, dat kan niet anders.
Wat gaat op zo'n moment door je heen?
Er is overal geluid, hè, in je hele leven en opeens is het... Alsof je in een parallelle wereld terechtkomt, alsof je bijna zelf in een soort van doodstatus terechtkomt. En je kijkt alleen nog naar alles wat je om je heen ziet, want ik kan... Ik kan met alle gedachten leven in mijn leven, behalve dat mijn kinderen er niet meer zijn.
Ben je emotioneel van?
Ja, tuurlijk. Maar ik had dat toen niet, weet je. Toen trad ik in een soort vreemde rust. Ik heb één oerschreeuw gedaan en de kinderen waren al vervoerd. Dus ik wist niet of die nog leefden of niet. Maar toen ik die auto zag, dacht ik, het is onmogelijk. Mijn schoonmoeder lag langs de weg opgebaard. En mijn schoonvader was ironisch genoeg gereanimeerd door die schokken. Dus die was dood, maar die heeft die hartstilstand overleefd omdat die wagen de ravijn inging. En die 3 uur van mijn leven, zeg maar, dat ik niet wist wat de werkelijkheid was, zijn achteraf gezien ook de rijkste, denk ik, geweest. En ik heel vreemd, daar heb ik een rare ervaring gehad. Een beetje een soort Saulus-Paulus-ervaring op weg naar Damascus. Dat opeens mijn moeder vol in mij kwam. Haar kracht dan, hè? Dat je opeens voelt dat iets overneemt. Ja. En ik vond dat ongelooflijk. En ik denk dat de meeste mensen dat wel kennen. In de fases in hun leven dat je dat alles je uit handen geslagen wordt. Een soort Job-stadium dat je bereikt. Zijn ook achteraf gezien, als je ze ook durft te onderkennen, de meest waardevolle momenten in je leven. Dus het is mijn grootste verdriet geweest voor 3 uur, maar mijn grootste geluk dat in elk geval die kinderen er nog waren, in welke staat dan ook, want het hing allemaal aan een zijden draad. Maar ja, dit is het leven, Jan. Ja. En we maken het allemaal mee, hoor.
Geboren in Veenendaal, in een goed, solide, gereformeerd gezin.
Synodaal,
ja. De kleine Stef ging aan de hand van zijn moeder mee naar de kerk.
Ja. Ja.
Hoe was dat? Wat herinner je daarvan?
Ja, een geweldige kerk. Ik ben een kind van de jaren 60, 70, dus je liet de kerk los, bij wijze van spreken, ook om cool te zijn. Dus het woord gereformeerd viel sowieso al heel slecht toen ik in Utrecht ging studeren. Dat probeer je dan als een soort Petrus, als de haan kraait, een beetje weg te moffelen. Terwijl ik altijd voelde, als ik naar de kerk ging vroeger, we hadden een dominee, Overduin, die had in Dachau gezeten. En het was een soort vredesduif. Die kwam op in zijn toga met die witte das. En dan, die stond daar en als hij de zegen gaf, dacht ik, dit is God. Als jongetje. En dat gevoel, dat heb ik ook nooit losgelaten. Vooral het kinderlijke gevoel van, we hadden een heel goed warm nest. Ouders die gelovig waren op een consequente manier. van laat het maar zien in wat je doet en niet in wat je verkondigt. Dus dat was het jongetje Stef. Dus ik heb daar een hele positieve ding. En gisteren speelde ik in Gouda. En dan komt er achteraf iemand naar mij toe. Dank u wel, dominee Bos. En denk ik, het klopt allemaal wel. Zo. Ja, maar die zoektocht daar naartoe vind ik zo fascinerend.
Want die zoektocht, die ben je opnieuw begonnen. Want lange tijd heb je gezegd, nou, het geloof, dat zegt me niet zoveel meer.
Ja, maar dat is denk ik meer geïnterpreteerd. Oh. Ik denk dat dat liedje Papa, dat mensen dat nooit echt helemaal begrepen hebben. Want het gaat maar om één zin. Papa, ik hou steeds meer van jou. En de rest van die teksten staan naartoe opgebouwd door een soort schisma te maken. Ja. Omdat dan die zin pas gelanceerd kan worden.
Dus jij gaat naar de hemel en ik niet.
Ja,
ik kom je
en
mee,
jij gelooft in God
tegen.
En ik geloof in niks. Dat zing ik ook al lang niet meer in dat nummer, want dat kan ik niet. Maar ik had dat nodig, technisch gezien bijna. Alleen mensen horen dat en denken gelijk in het dorp bij ons, die jongen van Bos is goddeloos geworden. Ja. Dus dan kom je altijd op een punt, laat het los. Ja.
Jij gelooft in God, dus jij gaat naar de hemel. En ik geloof in niks. Dus we komen elkaar naar de dood. Naar de dood. Nooit meer tegen.
Dat is echt op de grens van de smartlap, hè? Je hoort aan mijn zingen dat ik nog een weg zoek van hoe moet ik dat doen? Zo, weet je, moet ik het ze echt eruit knallen? Of goddeloos geloof.
Ik hou van elke vrouw. En misschien ben ik verworpen. Wat jij helemaal niet wou, maar.
Geestig.
Je vader kijkt misschien van boven toe. Papa,
voortdurend.
Waarom voortdurend?
Ja, elke avond in de voorstelling praat ik met hem tijdens papa. Ja. Dan stop ik en dan zeg ik, wat denk je nou van deze tijd?
Ja.
Weet je, want ik mis hem soms om zijn gedachten daarover te horen. Maar
waarom is dat liedje zo waanzinnig populair geworden? Heb jij daar een verklaring voor? Want als je Stef Bos zegt, zeg je papa.
Ja, ik heb daar zelf nooit een verklaring gehad. Maar een vriend van mij, die een beetje uit dezelfde hoek komt, wel. En die zei, weet je waarom dat nummer en ook zo maar door blijft duren? Hij zei, het legt een verbinding tussen een vader en een zoon. En de meeste liedjes, die gingen over vaders, namen afstand. Je hebt een nummer van Doe Maar Pa, een nummer van Robert Long ook, waarin hij zijn vader, eigenlijk zijn het conflictueze nummers die niet worden opgelost. Het blijft bij het pijnlijke dat het contact niet gelegd wordt. Toen hij dat zei, denk ik, dat klopt. En dat liedje voor mij is een liefdeslied.
Ja.
Eigenlijk. Ja, je moet een beetje protesteren, zei mijn vader. Ja. Dat heeft te maken met protestant zijn. Wij moeten niet vergeten dat we af en toe protesteren. Ja. En toen ik 16 was, was ik er wel klaar mee. Ik had een hele vervelende catechisatie achter de rug, denk ik.
Ja.
Waar ik de maat, bij werd de maat genomen. En voor mij gaat godsdienst niet over theologie. Dat gaat juist over je overdurven geven aan iets wat groter is dan jij.
Je gaat studeren, je wilt leraar worden.
Ja.
Maar dat is toch niet helemaal de weg die je wilt gaan. Want dan ga je een heel andere kant op. Waarom koos je daarvoor?
Uit veiligheid, denk ik.
Ja?
Ik kom uit een middenstandsnest, want ik zie hier overal prachtige klokken hangen. Mijn vader was klokkenmaker, dus dat. Ik heb iets met tijd misschien daardoor. Maar nooit gedacht dat wij ooit een gesprek zouden hebben dat ik zanger zou zijn.
Ja.
Ik kom uit een onderwijsgeslacht van mijn moederskant, die allemaal uit de Alblasser Waard komen. Dus ik denk, dat is mijn weg.
Ja.
Toen kwam ik erachter, toen begon het bloed ergens te kruipen waar het eigenlijk wel kon gaan, bleek later.
Ja.
Wat ik wel had, is iets met het woord.
Ja.
En dat taal een soort poging kan doen om mensen te ontroeren of te laten lachen of een soort houvast te geven die er misschien niet altijd is.
Nou, daar slaag je wonder wel in. Wie is nou Stef Bos als ik praat over geloof? Lone Wolf, noem je jezelf al eens?
Was ik. Tot ik mijn vrouw ontmoette, denk ik. Maar
Renka.
Ja, en kinderen. En toen de kinderen kwamen, dan kun je niet meer solitair zijn, weet je. Dan heb je een verantwoordelijkheid. Ja.
Maar nog even terug. Wie is nou Stef Bos? Want je zei even oei.
Ja, dat weet ik eigenlijk niet.
Oh.
Ik heb soms het idee, Jan, dat ik voortgedreven word door een soort kracht waarmee ik wel ben grootgebracht, noem het liefde. Ja, God was bij ons ook altijd liefde in huis, weet je. Proberen de brug te bouwen. En soms dan kijk ik wel eens in de spiegel en dan denk ik, wie is dat nou? Als ik op het toneel sta, ben ik een doorgeefluik voor een verhaal. voor mensen die ik ontmoet, verhalen die ik hoor. Ik stop ze soms in een lied of in een verhaal en dat geef ik door. Ik ben een jongetje. Ja? Dat is misschien beter. Je laat me nadenken hoor, ik ben een jongetje nog altijd. Ja. Als ik hier binnenkom ook en ik zie waar jij woont en ik zie alles, er is een soort verwondering van een kind.
Je bent in de herfst van je leven, als 61er.
Ja, maar ik denk dat tijd, kijk, ik ben de zoon van een klokkenmaker, tijd is een raar ding, Jan.
Ja?
Het loopt dwars door elkaar heen. Ja. Wij denken veel te chronologisch.
Ja.
Wij kunnen ook, wat mijn moeder vroeger wel eens zei, wij kunnen door de tijd reizen. Ik kan terug naar een moment dat ik met een kamp van de gereformeerde kerk ergens in de buurt van Elst en Amerongen zat. En infocussen en opeens mij weer zien met een meisje waar ik verliefd op was. Bij wijze van spreken, wat ik natuurlijk totaal niet durfde te zeggen. En dan ben ik weer hier.
Ja.
En wij denken soms, maar dat is iets Nederlands, ook veel te logisch.
Ja.
De dingen zitten...
Laadloos.
Ja.
Laadloos. Even, je noemde je geliefde vrouw al. Die woont in het door jou geliefde land Zuid-Afrika. Jouw vrouw zegt tegen jou... Je schrijft al veel liefdesliedjes, Stef.
Ja.
Maar pas het nou eens toe in de
praktijk.
Probeer
het thuis eens in praktijk te doen. Ja.
Dat is ook zo mooi, hè?
Ja, ik zie ook daar wel mijn vader in. Mijn moeder had ongelooflijk veel verbeelding. Was een vrouw die de sterren van de hemel kon plukken. Ook in de verhalen die ze vertelde. Maar mijn vader was een beetje op emotioneel gebied een houten klaas. Ja. En dat ben ik eigenlijk ook. Weet je, ik kan het wel een beetje uitleggen. Maar op het moment dat het er echt om gaat... Dan kan ik heel ongemakkelijk zijn met emoties. Ik leer het wel met het ouder worden.
Ja, wat een zelfkennis.
Ja, je moet een beetje eerlijk zijn.
Ja. Even nog in relatie met je vrouw heb je dat prachtige liedje. Gaan we nu even een stukje van zien in het Zuid-Afrikaans over Rut gezongen.
Ah ja.
Gaan we even naar kijken.
Ik is een vreemde hier. Ik heb mijn land gelost. Ik heb jouw pad gekruist. Ik heb jouw spoor gevolgd. Jij hebt gezegd aan terug. Moet niet op mij vertrouwen, maar jij is een deel van mij. Hoe kan ik zonder jou? En ik weet die toekomst is onzeker en die donker is dichtbij. En ik weet ons wacht een lang reis, recht door die woestijn. Recht door die woestijn. Maar jouw land is mijn land. Jouw volk is mijn volk. Jouw taal. Is mijn taal en jouw God is mijn God en jouw droom is mijn droom. Jouw pad is mijn pad, jouw toekomst, mijn toekomst en jouw hart is mijn hart, mijn hart.
Prachtig lied. Thuisgekomen zijn en toch een vreemdeling zijn.
Ja, ja, wat een verhaal. Wat een prachtig verhaal. Weet je? En ik bedoel, dat was soms mijn discussie bij de doop waarvan ik kom. Waar natuurlijk alles tamelijk toegebouwd is. En je hoort bij die kerk of bij die kerk. Denk, de Bijbel is van iedereen. En het is een soort blauwdruk. Op zoek naar identiteit die we eigenlijk hebben.
Ja.
Maar die we gewoon vergeten zijn. We zijn vergeten wat we weten eigenlijk.
Ja.
En zo'n verhaal van Rut komt dan tot mij... Ik stond bij de vreemdelingen, bij de burgerlijke stand in Kaapstad om me aan te melden. Tussen mensen uit Somalië, de Congo, Zimbabwe. Allemaal eigenlijk economische vluchtelingen of vluchtelingen voor hun regime. En ik stond er als enige blanke, Jan. Maar die gasten kijken allemaal naar mij. Zo van, wat doet die? Die kan toch een advocaat betalen, weet je, om de boel te regelen. Maar ik hou van daar te zijn, tussen die mensen. En voel opeens hoe het is om een vreemdeling te zijn. Dat je om een papiertje moet smeken om te mogen bestaan. En ik stond daar omdat ik ging trouwen. Dus ik moest mijn boel regelen met mijn Zuid-Afrikaanse vrouw. En Amanda Strijdom is een Zuid-Afrikaanse zangeres en een vriendin. Belt op. En ik had het over dat project. En die is goed op de hoogte van het boek der boeken. En toen zei ze, nee, maar je moet een beetje denken aan Rut. Ik zei, wat bedoel jij? Nee, Rut, man, die story is prachtig. Dat is van jouw land is mijn land.
Ja. Uw God is mijn God.
Ja, en dan sta ik daar en ik denk, waarom sta ik hier? Omdat ik door de liefde in dit land ben terechtgekomen en me eigenlijk voor een deel anker. En ik denk, het is het verhaal van Rut, die met haar schoonmoeder uit Moab, vijandig land voor Israël, meegaat naar Israël En opeens denderen die zinnen binnen. En ik heb ze niet verzonnen. Ze staan in dat boek. Ik draag ze alleen verder. Zo fijn.
Ja. Weet je wat ik jouw mooiste liedje vind? Wat denk je?
Nee, dat moet jij zeggen. Want ik kan wel. Ja, Peters vind ik is voor mij een favoriet.
Ja, ik vind
omdat
Mozes zo fantastisch.
Ah ja.
Het raakt me altijd als ik op berg Nebo ben. En daar kijk Mozes het beloofde land in. Die man had 40 jaar met een stel.
Een klagend volk. Hè?
Een klagend volk. En dan Mozes die graag ook naar het beloofde land was gegaan, ja, maar er niet in kwam. Kijk jij ernaar uit om in dat beloofde land te komen? En dan kijk ik naar boven.
Ja, ik ben niet bang voor het einde of iets. De beelden, zoals ik die geleerd heb over de hemel en zo, die draag ik altijd nog in me. Ik vind die verbeelding prachtig. Ja. Maar wat het wezenlijk is, dat weet ik ook niet.
Maar dat weet niemand.
Wat ik het meest jammere vind wat religie soms gedaan heeft, is God de woorden in de mond leggen, terwijl eigenlijk wat Mozes ook, en dat verhaal vind ik fantastisch met die braambos, eigenlijk slaat God hem daar alle wapens uit handen om hem te benoemen.
Ja.
Door te zeggen van ik ben degene, maar jij kent het denk ik beter, wat er, ik ben degene die geen naam heeft. Dat maakt het goddelijke totaal ongrijpbaar en dat zijn we zeker in de protestantse traditie vaak vergeten. Wij hebben hem de woorden in de mond gelegd die wij graag zouden willen dat hij zei.
Tegelijkertijd zeg jij, Christus is voor iedereen het mooiste voorbeeld dat er is.
Ja. Het is voor mij eigenlijk het belangrijkste van dat boek waarmee ik ben grootgebracht. Wat ik voel dat al leven lang een rol speelt, is die figuur.
Ja.
Want die zegt, hij die zonder zonde is, werpen de eerste steen. Top, hè?
Ja.
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 Dat, alleen die zin zouden wij allemaal elke ochtend gewoon even boven een deur moeten zien hangen voordat we naar buiten gaan. Dan denk ik, die zin, daar heb ik al mijn hele leven lang over gedaan om die te verteren.
Hoe wil jij herinnerd worden?
Wel als iemand die gelooft, ja. Anders is het leven niks. Je moet wel alle dingen in vraag stellen. Maar dat is de hoek waar ik uitkom.
Ja.
Maar als je in niets gelooft, daarom zing ik dat ook niet meer in papa. Ik geloof iets anders, zing ik.
Ja. Stef, mag ik je enorm bedanken. Ik vond het een mooi gesprek. Dank je wel. We hadden het over die zegenbeden, hè? Die dominee Overda. Ja. Ken je hem nog?
Ja, natuurlijk. Dat is een
even
rand.
Voorlezen?
De Heer zegene u en behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadigd. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.
En dan heb ik ook wat voor je lieve vrouw. Ons moederdaggeschenk. Daar staat op, je bent geliefd. We hebben het net al over die liefde gehad.
Top.
Dat alles overstijgt. Dus dat is voor Varenk.
Te gek, ik kan thuiskomen.
Ja.
Ja, prachtig.
Mooi. Ja, ik zou toch één gunst willen vragen.
Ja.
Zou jij hier live een paar frases uit Papa willen zingen?
Gewoon a cappella.
A cappella.
Dat heb ik nog nooit gedaan, graag. Ik heb dezelfde ogen. Krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig en vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar, we zeggen niet zoveel. En voor alles wat jij doet heb ik hetzelfde ritueel. En papa, ik lijk steeds meer op jou. En jij geloofde in God, dus jij bent nu in de hemel en ik geloof iets anders. Dus we komen elkaar na de dood, misschien, nooit meer tegen. Misschien. Ja, pa, misschien. Zong ik opeens zomaar op een dag toen je er niet meer was. En nu zit ik hier en heb ik altijd nog het gevoel dat je hier naast me zou kunnen zitten. Hier ergens bent in het huis van Jan van der Bos in Alphen aan de Rijn. Denk je, nou jongen, je hebt het ver geschopt. Zit ik hier en zong opeens misschien. Omdat ik eigenlijk weet, als jij hier nu naar beneden zou kijken en jij weet het ook. Dat hele liedje ging maar over één zin. Papa, ik hou steeds meer van jou.
Mijn verhaal. Ja, waar zou ik beginnen? Ja, we hebben op een hele bijzondere manier elkaar leren kennen bij Hour of Power.
Ik had niks met geloven. Ik was er gewoon niet mee opgegroeid.
Ik sta graag in de spotlight, maar niet in mijn depressieve periode.
Ze was net zo enthousiast over Jezus als ik. Ja, en dat raakte me diep.
Ik heb veel hoogte- en dieptepunten gehad, maar de uitzendingen die hebben me kracht en vertrouwen gegeven.
Ja, ik lag depressief op bed, maar ik ging uitzending na uitzending Hour of Power kijken.
We zijn getrouwd en nu geven we samen de liefde door.
Ik kijk elke zondag 2 keer, want ik wil het goed begrijpen.
Zo vond ik liefde, hoop en geborgenheid.
Laat heel Nederland weten dat God liefde is. Met uw steun kunnen we blijven uitzenden. Word donateur op hourofpower.nl. Samen geven we de liefde door.
Prachtige beelden die ons oproepen om je achter Hour of Power te scharen en het belang van de boodschap die wij mogen uitdragen. En de mensen die je zag hebben hier ook aan tafel gezeten en ook voor hen is Hour of Power heel belangrijk. Ik praat erover met onze donateurscampagne, want daar heb ik het over, met Chris Slims, de directeur van Hour of Power. Chris, allereerst, je bent al bijna 10 jaar weer directeur bij...
Gaat snel, hè? Ja, hè? Gaat heel snel, ja. Ja, ja.
Weet nog van de benoeming.
Ja, geweldig. Ja. Ja, ja. Echt een zegen om hier al zo lang bij betrokken
te zijn. Ja,
want
je doet het met enorm enthousiasme.
Klopt. Het is elke keer als ik denk, er is niks nieuws te bedenken, dan komt er weer iets nieuws op ons pad en zo blijven we ons ontwikkelen. En ik denk dat dat ook belangrijk is.
Wat maakt voor jou persoonlijk Hour of Power zo belangrijk?
Ja, dat zijn toch de verhalen. Hè? Ook als we naar de spot kijken. Zo'n verhaal van Jannik die met een depressie zat, daarmee worstelde. En op een gegeven moment Hour of Power is gaan binge-watchen. En zo zijn er wel... De spot begon met wat is jouw verhaal? En zo zijn er wel honderden, misschien wel duizenden Hour of Power verhalen die we te lezen krijgen, die we te horen krijgen. En dat is wat mij zo raakt. Het gaat uiteindelijk niet om wat Hour of Power doet, maar die liefde van Jezus Christus die wij willen verkondigen. En dat is een liefde dat mensen verandert, dat genezing geeft, dat herstel geeft, dat kracht geeft, dat moed geeft. En vooral in tijden zoals deze waar we dat zo nodig hebben. En dat is voor mij mijn grote motivatie en mijn drijfveer.
Kijk nou, wat een enthousiasme, Chris. Dit is de eerste keer dat we in een korte reeks aan onze kijkers vragen die nog geen donateur zijn, om donateur te worden. Dat kan al met een heel klein bedrag, maar waarom is het zo belangrijk om je als donateur ook aan Hour of Power te verbinden? Naast kijker en enthousiasteling of wat ook.
Klopt. Ja, je zegt het eigenlijk goed. Hè? Mensen kunnen ons op verschillende manieren steunen. Dat kan door aan ons te denken, door gebed, maar ook door financiële steun. Jaarlijks vallen er 1000 donateurs af. Dus vandaar dat we ook dit voorjaar vragen om 500 donateurs. Want die hebben we zo nodig. Want televisie maken kost geld. Uitzenden op RTL, op Family 7, op alle andere kanalen waar we zitten, ook online, waar we heel hard aan het werk zijn, dat kost gewoon geld. En we willen dat nog jaren blijven doen. En vandaar dat we de steun van onze kijkers nodig hebben, van onze donateurs. En we mogen dit al jaren doen en daarom zijn we ook zo dankbaar voor al de mensen die ons al jaren steunen.
Ja. Sommige mensen schrikken, die denken, ja, dan moet ik misschien wel een hoop geld betalen, maar elke bijdrage is welkom.
Elke bijdrage is welkom, ja. Absoluut. Ja. Ja.
Hour of Power bestaat bijna 25 jaar in Nederland. Als jij kijkt naar de effecten van Hour of Power, je noemde het net al even, zoveel mensen die geraakt worden. Wat is jouw hoop voor de toekomst? In een tijd waarin veel verandert, waarin jongeren niet meer voor de televisie gaan zitten, maar bijvoorbeeld onze One Minutes bekijken en daardoor bemoedigd worden. Wat is jouw droom?
Ja, mijn droom is eigenlijk wat we nu al aan het inzetten zijn. Hè. Televisie, dat blijft onze focus. Het mooie aan televisie is dat het is zo'n krachtig medium. Je hoort het ook vaak van gasten die hier zijn geweest, dat ze ineens bij de supermarkt staan en dat ze reacties krijgen van mensen waarvan ze dachten, ik wist niet dat jullie iets met het geloof hadden of naar Hour of Power kijken. Dus dat is het mooie van televisie. Maar tegelijkertijd is mijn droom ook om de volgende generatie ook te bereiken met deze boodschap die zo belangrijk is. De boodschap van je bent geliefd. Het gaat niet om wat je doet.
Op het scherm staan, hè?
Precies, ja. Ja, geef de liefde door. En dat is juist wat we willen doen met Hour of Power. En dat is ook mijn droom voor de toekomst. Omdat dit nog jarenlang door kan gaan. En zoveel mogelijk mensen bereiken met deze prachtige boodschap. En met het geweldige werk. Ja, in alle bescheidenheid wat wij mogen doen al jaren. Wat jij al jaren mag doen. En dat we dat nog lang mogen voortzetten.
En daar sluit ik me helemaal bij aan, Chris. Geef de liefde door. En ik zou zeggen, Weet je, soms denk je van, ik doe het straks wel even of misschien morgen. Maar we vinden het natuurlijk ook wel spannend om te kunnen vertellen hoeveel donateurs zich hebben aangemeld. Maar nog belangrijker is dat je ook laat zien dat je achter dit mooie werk staat, wat door heel veel vrijwilligers ook wordt gedaan. En we proberen de kosten zo laag mogelijk te houden. En het rendement, ja, dat is niet in aantallen of getallen uit te drukken. Dat is die liefde die we willen doorgeven.
Find favor in your sight, Lord, please hear my heart's cry. I'm desperately waiting to be where you are. I'll cross the hottest desert, I'll try near or far, for your glory, I will do anything just to see you, to behold you as my king, for your glory, I will do. Behold you as my king. I want.
Well, no matter who you are, would you stand with us? Hold your hands out like this as a way of receiving from the Lord. Let's say this together. I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with my neighbor. Thanks. You can be seated. All right. Here's a great question. So what is a good return on investment? How many here you would say, I think if I had some money to invest, 10% would be a good return on my investment? Show of hands, anybody? Yeah, it's pretty good. It's pretty good. How many would say 20% is a really good, really good? 20%? See, some of you, you're like, oh, I'm in church. I don't believe in that. And then you're like, 20%? Well, the Lord. Lord, if you're looking, I'll take 20%, right? Maybe. Who would say 30% is a pretty good return on investment? Jesus tells us this interesting thing. He says, now, when I was growing up, when someone would do something bad, my mom or my grandma or someone that was good in my life would say, if something bad happened to them, you might hear them say, you reap what you sow. You ever heard that? You ever heard your grandma, your mom, your dad, your pastor say, well, you reap what you sow. You ever hear that? Now, Jesus, actually, those are the words of Jesus, and that's true. When you sow evil, you get evil. But really, this is talking about positive things. And I thought for so long, and so many of us did, you reap what you sow. It has to do if you do bad things, your bad things come back in your life. But Jesus doesn't say, actually, you reap what you sow. He says, whatever you sow, your return on that sowing. You ready for this?
You ready for this?
Your return on that sowing is 3,000%, 6,000%, and 10,000%. That's a pretty good return. This is about money, and it's about friendship, and it's about joy in life, and it's about the fullest life ever imaginable. When we plant in God's kingdom, we reap 3,000, 6,000, and 10,000% of whatever we put there. The Lord tells us, he says in that same sermon where he talks about you reap what you sow, he says, those things that you sow, what are those things? It is words. We talked about this last week. It's words. When you plant the words of God, when you plant the kinds of words in your life, and they land on good soil, they will bear a tremendous harvest in your life. Life is about stepping out and doing while you're learning. And so that is the message, really, of the scripture today that we read, Jonah chapter 3. And we're going to get to this in just a minute. Hannah already read it. I'll repeat it. But Jonah is a wonderful story. It's very short, 4 chapters. But it takes place in the Bronze Age during the time of the Akkadian-Assyrian Empire. I did a sermon about a year ago on the whole history of the Akkadian Assyrians and Nineveh, and it's very good, and I recommend you go back and listen to it. But I don't have time to talk about all that today. The key message, though, is God asks Jonah to go to Nineveh, which is the heart of the Assyrian Empire, a 2,000-year-old brutal empire made up of the worst villains you can possibly imagine. And the kings of these kingdoms murdered and tortured people and bragged about it, almost like PR, and they did it to keep people pressed down and in their kingdom. And so God tells Jonah, go there and tell them to repent. And Jonah goes in the opposite direction. God says, go east. Jonah goes west. And of course, we know that he's swallowed by whatever, a sea monster, a fish, a whale, whatever it is. And that fish or sea monster seems like punishment. It's actually God's mercy. Keeps him from drowning, and it brings him back to Nineveh. It brings him back to his calling. Jonah is dumped at the gates of Nineveh, a humongous city in a time that was mostly tribal people. Some historians believe the walls of Nineveh, just to give you an idea, were in a circumference of somewhere between 8 and 18 miles. The thickness of the walls was 50 feet thick, and the height of the walls was 150 feet high. That's 15 stories. To give you some perspective, this building is 30 feet high. So those walls were 150 feet high in a time where there was no such thing as steel buildings. They were skyscraper walls, and they would race horses around, and they would kill people. And this is where Jonah was supposed to go. And he just, trusting his life to God, walks into the city, and it says this, "Then the word of the Lord came to Jonah a second time, 'Go to the great city of Nineveh and proclaim to it the message I give you.' Jonah obeyed the word of the Lord." Everybody say obeyed. Obeyed. It's amazing what God can do in your life if you just obey him. And I don't mean obey him like don't smoke, don't drink, don't chew, don't go with girls that do. I mean step out in faith in your life and build and do something great. Okay, now Nineveh was a large city. How large? Well, he tells you, it took 3 days to go through it. Wow. And Jonah began by going a day's journey into the city, proclaiming, 40 more days, and Nineveh will be overthrown. Now, if I sound like Eeyore as I'm saying that, 40 more days, and Nineveh will be overthrown. That's how I imagine him saying it. Now, if you were a Jew in Jesus' day and you were reading the scripture and it was a Saturday and you're in synagogue and you're with your family and you're studying the scriptures, something would stand out about this prophecy. It's brevity and it's boringness. All of the prophecies in the Old Testament go on for chapters and chapters, and they're full of the best stuff, like a horror film. Hellfire, brimstone, angels with flaming eyes and swords and arms and all sorts of crazy stuff, and you know, sulfuric acid and people melting and turning into salt, and it just goes on and on and on. It's really scary stuff. If you look at Jeremiah, there's 52 chapters. If you look at Isaiah, 66 chapters. And this is not positive stuff in most of it. It's bad stuff, and nobody listens. Ever. And Jonah goes into Nineveh and says, he doesn't even ask them to repent or anything. He just says, 40 more days and Nineveh will fall. Boring sermon, not scary at all. And everyone freaks out. Freaks out. It says right away, the people began to repent and cover themselves in sackcloth and pray. And it says that this message got to the king, and the king was cut straight to the heart. He took his robes off and put on sackcloth and fell into the dust and wept. And then he sent an order that the whole kingdom and the whole city and the animals included will not eat food, will not drink anything, that they will weep and pray and urgently ask and call upon God, everyone. And they will give up their evil ways and they will turn from violence. And then it finishes with this great line, who knows, maybe the Lord will relent. Now that is what you call a good sermon. 40 more days. And can I just tell you, God can do a lot with a little. This is why I stopped worrying about my sermons. I stopped worrying about making them amazing. I do my best. But I understood from this passage that if the Lord is in the words will get into the people. If the Lord is in the word will get into the people, and it'll change them. And so often in life we think, I got to put 52 chapters together before I preach it. I got to put 66 chapters together before I get it out there. And God is just saying, just go out there and say, 40 more days. And Nineveh will fall. Too often we don't pray with people that are hurting. We think, oh, I won't want that. We don't reach out and meet people. We don't look for a new church. We won't read a new book. We won't do the things we need to do to become who we're called to be. And that's all God's asking us to do. He's asking us to do a thing, and all we got to do is obey. And just watch how your life will change. Can I say this? Obedience is enough for God. Obedience is enough for God. So often we think that a life of faith or having a great life for God is about taking a huge leap, but it's really not. It's not about stepping, it's about walking. When you follow Christ, yeah, there is a step you got to take, but there's a lot of steps. It's like walking from here to LA. If you want to do that, you can do it. Take about 3 or 4 hours, maybe 5. It's faster than driving. But you don't just take one step, you got to take several steps, right? That's what you got to do. And it's weird how as you do a lot of little things that just keep messing up over and over, how that ends up being the catalyst for greatness in your life. You want to be a great person, you have to stink first. You got to stink first before you smell good, as I said before. And so there is something about not thinking too much. There's a time to think and there's a time to do. Don't think when it's time to do, and don't do when it's time to think. And learn the difference. You'll make a huge, it'll be a huge blessing in your life. And so I just found out that in life, failure is just an important part of winning, and short-term failure is always going to be a part of God's long-term plan for you. That's something we just have to wrestle with. It's like it's very often, like if you go to the gym, I remember I used to work out, I'd have friends all the time that they'd want me to teach them how to train back when I did that sort of thing. I had a friend, we went for 3 weeks, and he was overweight, and then after 3 weeks, he looked in the mirror and he goes, I look fatter. And I said, well, you built some muscle, it pushes the fat out more, you know? And he said, I don't like this at all. And I said, well, just stick with it, you know, the muscle will eat the fat. You gotta give it some time. But like any kind of change, physical change doesn't take 3 weeks. It takes months, right? Months of discipline. It takes a commitment to this, what we think of in short-term failure is really often part of our training for a long-term win. Here's a great way of thinking about it. When you think about your big dream, your big goal, the big thing you feel like God's called you to do, what if God just wrote you a letter, and in the letter he said, before I give you your yes, I want you to get 25 no's. Think about that. If you got that promise from God, what if I told you to get 25 no's before I give you a yes? You would probably get out there and try and just get those 25 no's done in a couple days, right? Just get them all done. Bop, 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 and then you know your yes is there. And can I tell you, life is very much like this, that you've got to get a lot of no's. What if you need to interview for 25 jobs and get turned down before you get your dream job? What if you need to pitch 25 people to sell your thing before you get the yes? What if you have to go on 25 bad dates before you meet the spouse you're looking for? What if you have to check out 25 churches? Not here, everybody here already found your church, but I'm saying for you on TV, you are watching on TV, who are still looking, some of you. What if you have to go look at 25 bad churches that are all sorts of 25 different flavors of bad before you get the right one? Will it be worth it? It's a lot better than no church, no spouse, no job, no sale. Can I get an amen from the church? Amen. There's 25 failures for every victory, and those failures are a part of growing and becoming you 2.0. That's what we do. Here's the other thing we got to handle. We got to not just handle failure, we have to handle the one thing worse than failure for Americans. You ready for it? What's the one thing that's worse than failure? The word is boredom. Some of you are like, sorry, what did he say? That was boring. James Clear was interviewing a coach for Olympians, and he said, I get all the greatest athletes, and almost all of them come to me, and they have about the same natural talent. He said, well, what's the difference between the ones who get that little extra to become Olympians and the others who don't? And the answer was so surprising to me. He says, the real Olympians are the ones who can handle the boredom of training. See, what happens after you become an expert at something, you've been very good at it, if you want to be elite, if you're really good at something, you've already done thousands of hours of it, it's now boring for you. So you have to be comfortable with that bored space to hit that like next level of elite thing. Maybe some of you, that's what's getting you down, is you're getting so good at what you do, you're kind of getting bored. How many here know that sometimes, I know some of you are saints and you don't think, sometimes the Bible's a little boring. I'm a pastor, I'm telling you, a lot of the Bible is a lot boring. Very boring. Some of the best textbooks, boring. Some of the best sermons, boring. Some of the best mentors, boring. You have to get through the lack of entertainment and exoticness to get the meat and potatoes to get through. Speaking of boredom, the sermon is over. We reached the end. You're welcome. God can do a lot with your little. He says, you draw near to me, I'll draw near to you. If you don't draw near to God, he won't draw near to you, I don't think. Maybe he will sometimes. But you got to do something and watch what God can do with that. So, Father, we come to you in Jesus' name. It's the only way we can come to you. And we thank you that our brother, Christ, paved the way that we could come boldly before your throne. Thank you that you don't see us as sinners. You see us as the righteousness of God in Christ Jesus. Thank you for the scriptures and for your covenant with us. Thank you that you love us. I pray for a great deal of courage and hope in the hearts of every person here, that they would step out in faith. We love you, God. It's in Jesus' name we pray. All God's people said, amen. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Zo vond ik liefde, hoop en geborgenheid.
Laat heel Nederland weten dat God liefde is. Met uw steun kunnen we blijven uitzenden. Word donateur op hourofpower.nl. Samen geven we de liefde door.
En tot zover deze aflevering van Hour of Power, met een dringende oproep aan al onze kijkers. En ik hoop dat je daar gevolg aan geeft. Chris Timms heeft verteld waarom het zo belangrijk is. En volgende week hebben we weer een uitzending, dat hopen we althans. En dan praat Bobby over het thema Leef met Moed. En mijn gast is Eline Hogeboom. Zij zocht heel lang naar perfectie in haar leven. Heeft daar ook boeken over geschreven. En of ze het gevonden heeft, ja, dat gaan we volgende week horen. Fijn dat we een mooi gesprek hadden met Stef Bos. Een goede preek, veel muziek. Dat is Hour of Power. En nogmaals een hele goede week toegewenst. En ik hoop tot volgende week zondag.
Kijk volgende week weer naar Hour of Power. Al onze uitzendingen zijn terug te kijken op hourofpower.nl. Hier vind je ook onze webshop. Blijf in contact met ons via social media of mail ons. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.